Daarna hebben wij het over het begrip herder, hoewel het een overdrachtelijke aanduiding is uiteraard. Hè? Herder in de overdrachtelijke betekenis, namelijk in de betekenis van leraar. Dat is de betekenis die eraan gegeven wordt in elk geval in Efeze hoofdstuk 4. Wij vinden het in Matteüs 9 vers 36. Hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. Daar heb je het woord herder, maar het is beeldspraak. Gelijk schapen die geen herder hebben. Matteüs 9, vers 36. Dan Matteüs 25, vers 32. Daar is de herder de Heer zelf, de koning, de zoon des mensen, die de volkeren voor zijn aangezicht verzamelt en is als ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. Vervolgens 26, Matteüs 26, vers 31. Gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. En die herder is dus opnieuw de Heer Jezus. Dan Markus 6, vers 34. Overeenkomend met Matteüs 9, vers 36, die we al gehad hebben. Zij waren als schapen die geen herder hebben. En er staat erachter, en hij begon hun vele dingen te leren. Waaruit maar valt op te maken dat de herder de leraar is. Dus, dat moet je natuurlijk met aandacht lezen. Maar hij zag de scharen, werd met innerlijke ontferming bewogen over hen, want ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon het herderschap uit te oefenen. Hij begon hun vele dingen te leren. Daarna Markus 14, vers 27, overeenkomend met Matteüs 26, vers 31. Er staat geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Dan hebben we natuurlijk het bekende schriftgedeelte van Johannes 10, waar we de Heer vinden als de herder. In de praktijk de opperste herder, maar gewoon de herder eigenlijk. Sterker nog, het heet zelfs de goede herder. In de zin van de enige echte. En we vinden de term in vers 2, vers 11, vers 12, vers 14 en vers 16. Prachtige uitspraken op voorhand over de gemeente. In vers 2, die door de deur ingaat, is herder der schapen. En voor hem doet de deurwachter open enzovoorts. Daar zie je de Heer Jezus die opstaat uit de dood. Die door de deur, opstanding, die door de deur gaat en daarmee het nieuwe verbond betreedt. En eigenlijk ook nog de hemel zelf, al staat het daar niet bij. Maar dat ontlenen wij aan de Hebreeënbrief uiteraard. Hè? Daar gaat hij door het voorhangsel en betreedt het heilige der heiligen, namelijk het nieuwe verbond. Maar daarmee de hemel zelf. Hebreeën 9 is dat. En daar zie je weer de samenhang tussen het begrip herder en priester. Want in het Oude Testament is de priester de lerende priester. De priester is dus primair de leraar. En daarmee de herder. Iemand heeft wel eens gezegd, het Johannes-evangelie bespreekt de Heer Jezus als de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is ook zo, alleen de term komt absoluut niet voor. Maar het is wel waar. Maar in plaats daarvan vind je wel de Heer als herder. En dat is een synoniem daarvoor feitelijk. Die door de deur ingaat is herder der schapen, vers 2. Vers 11, ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En nu ga ik er heel snel doorheen, want ik zeg meteen, dat betekent niet dat hij sterft voor de schapen. Want daar hebben de schapen trouwens überhaupt geen belang bij, integendeel. Hij geeft zijn leven aan de schapen, hij wijdt zijn leven aan de schapen. Kortom, hij stelt zijn leven voor de schapen. Vers 11, dat is de goede herder. En dan meteen vers 12, maar de huurling, dat is degene die geen herder is. Wien de schapen niet eigen zijn, zijn zijn eigen schapen niet. Die ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. Maar dat is hetzelfde als doodgaan. Dan zijn de schapen ook de herder kwijt. En de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Kan dus onmogelijk betekenen dat hij sterft voor de schapen. Het idee is juist dat hij leeft voor de schapen. Tegenovergestelde. Dan opnieuw in vers 14. Ik ben de goede herder. Het is trouwens de verwijzing naar Ezechiël 34 primair. En secundair Ezechiël 37. Daar vind je die herder genoemd namelijk. Inclusief dat hij twee stallen heeft, dan wel twee kudden die tot één gemaakt zouden worden. Hetgeen ook in Johannes 10 naar voren gebracht wordt. Ik ben de goede herder, ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. En als wij de Heer kennen, kennen wij hem dus als de goede herder. En de Heer kent de zijnen, staat er ook nog ergens. 2 Timotheus, precies. Want hij is hoofd van de gemeente, dan wel herder van de kudde. In vers 16 vind je de uitdrukking, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En dat bewijst dat dit herderschap uit Johannes 10 hetzelfde is als dat herderschap uit Ezechiël 34 en 37. Waar die beide kudden genoemd worden. De een zijn de twee stammen van Israël, de ander de 10 stammen van Israël. Deze moet ik ook toebrengen, zij zullen mijn stem horen, het zal worden één kudde en één herder. Overigens in datzelfde hoofdstuk staat wat de herder voor de kudde doet, voor de schapen. Ik weet niet uit mijn hoofd welk vers, maar dat vindt u wel. Namelijk, ik geef hun het eeuwige leven. Staat een eindje verderop. En dat is wat de uitdrukking, de herder stelt zijn leven voor de schapen, dus betekent. Ik geef hun het leven. Mijn leven en dus het eeuwige leven. Daarna voor de statistiek Hebreeën 13 vers 20, die heb ik al genoemd, de grote herder der schapen, namelijk onze Heer Jezus Christus. 1 Petrus 2 vers 25 heb ik ook al eerder genoemd, gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener, uw zielen. Herder is dus opziener en de leraar is dus ook opziener. En 1 Petrus 5 vers 4, als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen, had ik ook al genoemd. En de enige die ik nou niet genoemd heb, als mijn gegevens kloppen, is Efeze 4 vers 11. Want daar staat dat God aan de gemeente gegeven heeft, sommigen tot herders en leraars, in één adem, het is namelijk één uitdrukking, duidt ook maar op één functie, de herder, namelijk de leraar. Van belang is te zien dat het begrip herder dus een andere betekenis heeft in de Bijbel dan in het christelijk jargon. In het christelijk jargon wordt de term herder gebruikt voor de man die sociale zorg heeft voor de gelovigen. Een pastor. In protestantisme tegenwoordig, waarom dat ineens weer in een vreemde taal moet, weet ik ook niet. Pastor, als je het mij vraagt, ontleent aan de Rooms-Katholieken, die noemen het pastoor, maar het is precies hetzelfde. Alleen beweren sommigen dat het woord dominee dat ook betekent, een herder. Daar protesteer ik altijd tegen. Het mag dan historisch misschien juist zijn, maar in het algemeen wordt aan het woord dominee het begrip domineren ontleend. En dat is niet herder zijn. Het wordt uitgelegd als machthebber. Alleen als je dat zo zegt tegen de dominee, zal hij zeggen, nee, het betekent herder. Maar in werkelijkheid, het betekent heer. Dat is ongeveer hetzelfde, van oorsprong ook hetzelfde, maar in modern Nederlands echt niet hetzelfde. Hebben we die nog? Goed. De herder is namelijk niet degene met zijn sociale zorg. Dat zijn de diakenen, daar hebben we het nog niet over gehad. De herder is degene die de schapen brengt bij de grazige weiden. Dat wil zeggen, die zorgt dat de schapen te eten krijgen. En daardoor in leven blijven. Sommigen denken trouwens dat de herder de schapen bij elkaar moet houden. Dat is helemaal een misverstand, dat moet hij helemaal niet doen. Daar zijn de honden voor. Dat heette niet voor niks, herdershonden. En ik wijs erop dat de honden zijn per definitie de vijand van de schapen. Ik zeg altijd, als een hond vals wordt, wat gaat hij dan doen? Schapen doodbijten. Spreekwoordelijk, dat is nou helemaal zo. Vooral als het een herdershond is. Juist die bijten schapen dood. Want omdat hij juist van nature de vijand is van de schapen, drijft hij de schapen bijeen. Dat is met alle kuddedieren zo. Als er een vijand in de buurt is, kruipen ze dicht op elkaar. En niet alleen de schapen doen dat, alle kuddedieren doen dat. En daar zijn dus de honden voor. Wij hebben als christenen vijanden omdat we ons bij elkaar zouden voegen. Omdat we onze gemeenschap en eenheid zouden beseffen en daardoor elkaar ook zouden beschermen. Zie, maar dat is niet de functie van de herder. De herder moet zorgen dat de schapen geleid worden naar de plek waar het voedsel is. En daarna moet ik ook zeggen, en de herder is ook niet degene die de schapen het voer door de strot drukt. Hij brengt ze daar en zegt, alsjeblieft, als ze niet eten willen, haal daar het verhaal op. Dat wil zeggen, het is een grote verantwoordelijkheid. Aan de andere kant toch een beperkte verantwoordelijkheid. Goed, wat hebben we nog meer binnen dit kader? Even kijken of ik niks vergeet. Nog wat synoniemen uiteraard. Namelijk het begrip voorbeeld in dit verband, ontleend aan 1 Petrus 5 vers 3. Men zou voorbeeld der kudde zijn. Daarvan noem ik alleen het woord voorbeeld in dit verband. Het is het woord type trouwens gewoon, hoor. Typos, type, voorbeeld. Wij komen dat tegen in Filippenzen 3 vers 17. Gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want het is niet alleen maar het theoretisch onderwijs en dat is het dan. Het is meer dan dat. Vandaar dat de apostel ook gewoonlijk langere tijd in een bepaalde plaats bleef. En daarna in veel schriftplaatsen, veel meer dan ik nu noem, zichzelf tot voorbeeld stelt. Zonder dat woord voorbeeld te gebruiken. Dus daarom noem ik die teksten niet. Maar Filippenzen 3 vers 17, gelijk je ons tot voorbeeld hebt. 1 Thessalonicenzen 1 vers 7, 1 Thessalonicenzen 1 vers 7, waar de gelovigen uit Thessalonica geworden zijn tot voorbeelden voor al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. 2 Thessalonicenzen 3 vers 9, tot voorbeeld om ons na te volgen. Daarna nog 1 Timotheus 4 vers 12. Waar tot Timotheus onder andere gezegd wordt, zijt een voorbeeld der gelovigen. 1 Timotheus 4 vers 12. Beveel deze dingen en leer ze. Niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen. In woord, want daar begint het mee. In wandel, dat volgt erop. In liefde, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen. Dat betekent lezingen geven in dit geval. Dan is het lezen niet dat men zelf verzamelt en tot zich neemt. Want lezen is eigenlijk verzamelen, hè? Tot je nemen. Dat is lezen. Arenlezen, weet je wel. Maar houd aan in het lezen heeft hier de betekenis van een lezing geven. En eigenlijk, dat is wat wij altijd doen, wat ik altijd doe. Het is niet zozeer bijbelstudie geven. Wij zeggen dat wel, maar dat kan eigenlijk helemaal niet. Studie is iets wat je alleen maar zelf kunt doen. Je kunt het niet nemen, je moet het zelf doen. Wat ik wel doe, is mijn lezing geven. Dat wil zeggen, vertellen wat ik gelezen heb. En zo heet het dus eigenlijk, maar niemand kent de term meer, dus het is een beetje onbruikbaar geworden. Houd aan in het lezen. In het vermanen, in het leren, dus totdat ik kom, verzuim de gaven niet. Dat is de kortsluiting met het begrip gaven, want het is een gave. We hebben het later over. Verzuim de gaven niet die in u is, die u gegeven is, de profetie met oplegging der handen en des ouderlingschaps. Daar hebben we het later over. Maar betoon u zelf dus in alles een voorbeeld. Daarna nog Titus, dat was te verwachten dat Paulus dit niet alleen schrijft aan Timotheus, maar ook aan Titus. In Titus 2 vers 7, betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer, onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid. En dan voor de statistiek 1 Petrus 5 vers 3, maar daar waren wij begonnen. Niet heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar voorbeelden der kudde geworden zijn. Dat zijn niet alle schriftplaatsen, zoals gezegd, die deze dingen uiteenzetten. Maar het zijn wel alle schriftplaatsen waar het woord voorbeeld gebruikt wordt. En dat lijkt me voorlopig wel voldoende. Daarna schrijven we nog gewoon even verder. Voor de statistische gegevens, het begrip oudsten. In verband met de gemeente alleen hoor, voor alle duidelijkheid. Want ook de fariseeën, de overpriesters enzovoorts worden oudsten genoemd. De oudsten van het volk. Daar heb ik het nu niet over. Schriftgeleerden werden oudsten genoemd. Omdat ze onder het volk natuurlijk een verantwoordelijke positie innamen. Maar ik noem alleen de teksten waar het begrip voorkomt in verband met de gemeente. Dat is in Handelingen 11, vers 30. Ouderlingen staat er in de Statenvertaling. Hè? Handelingen 11 vers 30. Het welk zij ook deden en zonden het tot de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. Dus de eerste keer. Handelingen 11 vers 30. Dan Handelingen 14 vers 23. 14 vers 23. Daar komen we ook later op terug. Omdat het een van de teksten is waar het stellen dan wel verkiezen van ouderlingen genoemd wordt. Bespreek ik straks apart. Maar daar staat het wel. Ze hadden met opsteken der handen ouderlingen verkoren. Handelingen 15, vers 2. Er was wat oneenigheid over de kwestie van de wet. Dat is tot in onze dagen nog zo natuurlijk, maar vooruit. Als er dan geen kleine wederstand en twisting geschieden bij Paulus en Barnabas tegen hen, zo hebben zij geordineerd dat Paulus en Barnabas en enige anderen uit hen zouden opgaan tot de apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem over deze kwestie, vraag. Apostelen en ouderlingen, ook te lezen gewoon als apostelen, namelijk ouderlingen. Dat kan ook. Maar het maakt weinig uit, gaat om degenen die daar verantwoordelijkheid dragen. Daarna in vers 4, Handelingen 15, vers 4. Te Jeruzalem gekomen zijnde werden zij ontvangen van de gemeente en de apostelen en de ouderlingen. Dan vers 6, de apostelen en de ouderlingen vergaderden tezamen over deze zaak. En dan vers 22, toen heeft de apostelen en de ouderlingen met de gehele gemeente goed gedacht enzovoorts. Dan nog steeds hoofdstuk 15 van Handelingen, vers 23, waar een brief geschreven wordt. De apostelen en de ouderlingen en de broeders wensen de broederen uit de heidenen zaligheid, et cetera. En hetzelfde nog een keer in Handelingen 16, vers 4. Alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun verordeningen over die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren om die te onderhouden. Uitdrukken dat men het eens is over de kwestie van de wet, namelijk dat gelovigen niet onder de wet zouden leven. Ook de gelovigen uit de Joden niet, overigens. Dan Handelingen 20 vers 17, die heb ik al genoemd. Hij ontbood de ouderlingen der gemeente van Efeze. Handelingen 20 vers 17 was dat. Handelingen 21 vers 18. En de volgende dag ging Paulus met ons in tot Jacobus en al de ouderlingen waren daar gekomen. En dan in de brieven, zo goed als niet hè. Namelijk, de gemeentelijke brieven komt de term überhaupt niet voor. Daarna komen we terecht in de zogenaamde pastorale brieven. 1 Timotheus 4, vers 14. En pastorale brieven zijn brieven geschreven aan de pastors, aan de herders namelijk, Timotheus en Titus. Zodat u de term niet verkeerd zou begrijpen. 1 Timotheus 4, vers 14. Verzuim de gaven niet die in u is, die u gegeven is door de profetie met oplegging der handen des ouderlingschaps. Heet het daar? Ik weet niet of ik er nog op terugkom, maar het gaat hier om een gave, de gave van Timotheus. En de gave is het ouderlingschap. Zo lees ik hem. En dat is dus mijn lezing van het vers. Niet oplegging der handen des ouderlingschaps. Daaraan ontleent men dat als de predikant aangesteld wordt, de ouderlingen van de gemeente hem de handen moeten opleggen. Want, zegt men, dat staat hier. Ik geloof niet dat het hier staat. En als het hier niet staat, staat het nergens trouwens. Ik geloof dat dat des ouderlingschaps de verklaring is van welke gave het is. De gave des ouderlingschaps namelijk. Maar goed, oplegging der handen noem ik later. Dan 1 Timotheus 5 vers 17, dat de ouderlingen die wel regeren, die wel voorstaan, dat tekst hadden we dus al een keer eerder, die wel voorstander zijn, dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer, want dat zouden ze doen, in de eerste plaats. En daarna 1 Timotheus 5 vers 19, die is weer van belang. Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan anders dan onder 2 of 3 getuigen. En die is van belang omdat als u mij vraagt, precies hetzelfde door de Heer Jezus gezegd wordt in Matthäus 18 vanaf vers 15. Daar heet het echter niet een oudste of een ouderling, maar een broeder. Indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog 1 of 2 met u, opdat in de mond van 2 of 3 getuigen alle woord bestaat. En dat vers leg ik dus zo zonder meer naast deze uitdrukking uit Timotheus. 1 Timotheus 5 vers 19, want ik ben van mening dat het hier in Matthäus 18 gaat over de apostelen onderling. Onder broeder te verstaan, mede-apostel, mede-arbeider in de dienst van de Heer enzovoorts. Dat wil zeggen, het is niet meteen een gemeentelijke aangelegenheid. Dat kan het worden, maar dat is pas het volgende vers. Indien hij dezelfde geen gehoor geeft, 2 of 3, zo zegt het der gemeente. En indien u ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij u als de heiden en de tollenaar, men zou zich van hem afkeren. Heb je die nog? Maar het gaat niet over gelovigen in het algemeen, dat gaat over ouderlingen. En waar het gaat om zonde, gaat het per definitie om missen, missers enzovoorts. En dus gaat het over leerstellige zaken. Laat hem goed tot u doordringen, want men misbruikt deze verzen voor van alles en nog wat. Als men vindt dat een gemeentelid zich niet goed genoeg gedraagt, zeg maar, dan moet je hem met 2 of 3, moet je hem in de, hoe heet dat? In, hoe heet het in het kerkelijke toestand doen? Hè? Ja, de kleine ban heet het dan eerst, maar dat is Rooms-Katholiek. Onder curatele heet ze, hoe heet dat? Precies, onder de tucht, ja goed. En dat gebeurt, er wordt aangekondigd vervolgens in de kerk. En als dat nog niet helpt, dan wordt er weer aangekondigd en dan wordt zijn naam ook genoemd. Later pas, in fase, ja dan word je nog eens genoemd hè. En als het dan nog niet helpt, wordt hij van het avondmaal geweerd of helemaal geëxcommuniceerd enzovoort. Maar ik moet u zeggen, daar gaat het niet over. Het gaat om degene die met het woord dienen en daarin onbetrouwbaar zijn. Dat gebeurt bij naam en toenaam. Nou goed, 1 Timotheus 5 vers 19, daar ging het me feitelijk om. Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan anders dan onder 2 of 3 getuigen. Dat staat dan ook niet voor niks, omdat het een van de methoden van de duivel is om die ouderlingen het werken onmogelijk te maken. Dat doet hij door het verspreiden van laster. Dat is de klassieke methode, breek met de bek niet open, zeggen wij dan, want zo gaat het altijd. Daar zou ik dagen over kunnen spreken, over wat ik daarin heb meegemaakt, zonder mijn eigen naam te noemen. Want wat ik om me heen gezien heb, daar heb ik het over. Hè? Laster, altijd maar weer laster. En dus wees voorzichtig, die roddelpraat is er altijd. Vaak ook terecht, dat weet ik wel, maar dat doet er ook niet toe. Waar het over gaat, is primair over de leer. Dat is regel 1 en daar zal men kritiek op leveren. En het andere is alleen triest, maar ik moet zeggen dat in het algemeen de heer daarvoor zorgt. Uiteraard, hij is hoofd van de gemeente namelijk. Maar als het gaat om de leer, zijn wij als gelovigen onderling, wij zijn verantwoordelijk om dagelijks te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En als iemand klaarblijkelijk een onbijbelse leer leert, zou men dat niet verborgen houden of met de mantel de liefde bedekken, maar zou men dat openlijk aan de kaak stellen. Degene die het zouden doen, zouden mede-ouderlingen zijn in de eerste plaats, uiteraard. Nou goed. Vervolgens, want we waren bezig met dat woord oudste. Wij komen het vervolgens tegen in Titus 1, vers 5. Hebben we het later ook nog over, omdat dat zo'n tekst is ook over het aanstellen van ouderlingen. Om die oorzaak heb ik u te Creta gelaten op dat gij ouderlingen zou stellen. Daar hebben we straks iets uitgebreider over. Dan, Jacobus 5, vers 14. Is iemand krank onder u dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente? Daar is een goede reden voor, want het gaat hier om iemand die ziek is omdat hij gezondigd heeft tegen de gemeente als zodanig. Ik moet het vers eigenlijk niet bespreken, maar ja, het zijn zo van die traditionele probleemgevallen, hè? Dit soort versen, omdat ze misbruikt worden. Maar het gaat om iemand die zondigt tegen de gemeente. En ook volgens bijvoorbeeld 1 Korinthe 11 kan dat goed tot gevolg hebben dat de Heer zelf zo iemand uitschakelt, op een zijspoor zet en dus soms ziek maakt of wat dan ook. En het enige dat eraan te doen is, is dat de persoon in kwestie zijn zonde tegenover de gemeente als zodanig beleidt. Dat zou je echter niet doen voor elke gelovige, want gaat niet iedereen wat aan. En dus zou je dat wel doen ten opzichte van de ouderlingen der gemeente, wie dat ook maar mogen zijn. Dat weet hij zelf het beste. En die zullen dan voor hem bidden of de Heer hem gezond wil maken. En dat zou dan ook gebeuren. En daarmee zou hij gezalfd worden met olie, overdrachtelijk in elk geval. Letterlijk ben ik niet zeker van. En de rest moet u zelf maar uitzoeken, dan hebben we het een andere keer wel uitgebreider over. Vervolgens, 1 Petrus 5 vers 1. De ouderlingen die onder u zijn, maar die hebben we al gehad. Daarna het woord mede-ouderlingen dan ook nog. Overigens, het woord broeder in de brieven heeft dikwijls de betekenis van mede-ouderling. Paulus heeft het over iemand die zijn broeder is. Ja, dat zijn alle gelovigen, dus het betekent niks. Maar hij bedoelt daar meestal mee een mede-arbeider. Mede-erfgenaam en hoe dat maar heten mag. Let daarop, hè, dat het woord soms op dat niveau gebruikt wordt. Daarna 2 Johannes vers 1 en 3 Johannes vers 1... waar Johannes zichzelf aanduidt als de ouderling. Hoogst waarschijnlijk omdat de man bovendien al op zeer hoge leeftijd was. Dat ontleent men er dikwijls aan. Mij maakt het niet uit, maar ik denk wel dat het zo is. Hij zal wel de bijnaam hebben, die ouwe. Hij schijnt ver in de 90 geworden te zijn, heb ik begrepen. Maar goed. En dus de ouderling is daar de afzender. En uit de inhoud en vormgeving van de brief maken wij op dat die geschreven is door Johannes, maar staat er niet in. En dat was de laatste keer, want daarna hebben we oudsten natuurlijk nog enige malen in openbaring. De 24 oudsten namelijk, die zijn daar de aanduiding van heel de gemeente. Maar binnen het kader van ons onderwerp speelt dat geen rol nu natuurlijk. Daarna komen wij bij de eenvoudige kwestie van het aanstellen van oudsten. Er zijn maar 3 schriftplaatsen waarin iets dergelijks gevonden kan worden. Dus daar zijn we betrekkelijk snel mee klaar. En ik noem daarvoor in de eerste plaats, omdat dat de makkelijkste route is, Handelingen 20... waar wij al even waren. Handelingen 20 vers 28. Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, gezegd tot de oudsten van de gemeente te Efeze. Zij zijn dus herders En ze zijn opzieners, want er staat over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft. Maar ze worden in vers 17 oudsten genoemd. En ze zijn als zodanig aangesteld, dat is waar, maar door de Heilige Geest. En dat is het hele verhaal. Zij worden door de Heilige Geest aangesteld. Later komen natuurlijk uitspraken tegen over God heeft aan de gemeente gegeven sommigen tot. Dat bespreek ik straks in verband met de zogenoemde geestelijke gaven. Maar hier gaat het specifiek om die uitdrukking ook. Het stellen of aanstellen van de ambtdragers. De opziener, de herder, de oudste en dus de leraar of hoe die maar heten mag. Hij is door de Heilige Geest aangesteld om de gemeente Gods te wijden. Ik zou zeggen dat de mens en dus ook de gelovige zich daarmee niet zou moeten bemoeien. Wat de gelovige wel kan doen en ook zou doen uiteraard, is dat degenen die door de Heilige Geest zijn aangesteld te erkennen. Dat zou hij doen. Ze als zodanig te aanvaarden. And that's it. En hoe weten wij of iemand van Gods wegen is aangesteld? Nou, dat is makkelijk genoeg, dat blijkt in de praktijk wel. Want wij, ieder voor zich, wij zouden dagelijks onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Als iemand zich houdt aan het woord Gods en daar niet mee sjoemelt en dat ook inderdaad predikt, dan weten we dat zo iemand blijkbaar van Gods wegen is aangesteld. Dat zo. En je kan het ook nog zien aan de beschrijving die gegeven wordt in Timotheus en Titus van de opziener of hoe je maar heet. Dat is niet doorslaggevend altijd, mede omdat er zoveel last er over de mensen in kwestie verspreid wordt. Maar daar kun je het enigszins ook wel aan zien, maar primair, men zou dat woord controleren. Daar gaat het om en dan bewijst het zich in de praktijk vanzelf wel. Maar goed, Handelingen 20 vers 28, dus dan blader ik terug naar Handelingen 14. Waar Paulus en de zijnen zouden afreizen. En dat doen zij nadat gebeurd is wat in vers 23 staat. Namelijk Handelingen 14 vers 23. Als zij hun in elke gemeente, in de zin van plaatselijke gemeente, maar zoals ze zegt, dat bestaat eigenlijk niet. Dus het gaat om de gemeente in Antiochië, Iconium en wat hier maar staat allemaal hier. Als zij hun in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden. En dus ontleent men daaraan dat ouderlingen gekozen moeten worden. En dat er over gestemd moet worden, opsteken der handen. En dat is een misverstand, want lees nou eens goed. Hè. Los even van de termen met opsteken der handen verkoren. Eerst, als zij hun in elke gemeente ouderlingen, enzovoorts. Als zij hun in elke gemeente ouderlingen verkoren hadden. Niet als zij ouderlingen verkoren hadden. Als zij hun, dat wil zeggen voor hun, voor hen, ouderlingen verkoren hadden. Met andere woorden, het zijn Paulus en de zijnen die ouderlingen als zodanig hebben aangewezen. Zij hebben hun ouderlingen, toch? Dus Paulus en de zijnen hebben ze aangewezen. En vervolgens worden zij als zodanig aanvaard door de gemeente zelf. Door de gelovigen in het algemeen dus. Hebben jullie dat? Met andere woorden, om wat modernere termen te gebruiken, ze worden voorgedragen door Paulus. En wie er nog maar meer bij waren, weet ik zo gauw niet. Uit het hoofd. Maar ze worden aangedragen door Paulus en Paulus zegt dat zijn ze. En hij vraagt aan de gelovigen daarmee instemming. En de instemming geschiet als letterlijk waar is door opsteking der handen. Maar daarmee zijn we terecht bij de andere uitdrukking, namelijk met opsteken der handen verkoren. Dat die hele uitdrukking met opsteken der handen verkoren is maar één woord. Een samentrekking van hand, desnoods arm, en opsteken of strekken. De arm strekken. De arm of hand strekken. Dat is wat het woord etymologisch, dat wil zeggen van oorsprong en letterlijk, voorstelt. De vertalers hebben het woord twee keer vertaald. Eén keer met opsteken der handen en één keer met verkoren. Ze hebben het dus dubbel gedaan. Zij weten namelijk dat het woord de betekenis heeft van verkiezen, maar ze hebben niet willen voorbijgaan aan de etymologie van het woord, namelijk opsteken der handen. Strikt genomen, etymologisch betekent het woord opsteken der handen, maar in de praktijk niet. In de praktijk betekent het zoveel als accepteren, verkiezen en wat het maar is. Instemmen van mijn part. Of ze daarbij de hand letterlijk hebben opgestoken, waag ik te betwijfelen, mede omdat het van geen enkel belang is, omdat het niet de betekenis is van het woord. Als wij binnenkort moeten stemmen over, nou dat moeten wij niet, maar dat mogen wij. Er wordt veel reclame voor gemaakt, zag ik onderweg. Dan moeten wij stemmen voor het Europees Parlement of zoiets. Dan moeten wij stemmen, maar je kan het doen met je mond dicht. Etymologisch moet je dan iemands naam uitroepen of ja zeggen als er iemand wordt voorgesteld, want je moet je stem laten horen. Heb je dat? Je moet je, niet je uitlaat, je moet je... Je moet je stem laten horen, maar men doet het zwijgend en het is vaak angstwekkend stil in het stemlokaal. Hoe weet hij dat nou weer? Nou, dat is van heel lang geleden. Ja. Neem tegenwoordig de moeite niet meer. Mijn keuze staat er nooit bij op dat lijstje, dus ja, laat me zitten. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar stemmen betekent letterlijk dat je je keel opentrekt, je mond open doet, maar in de praktijk doe je dat ook niet. En opsteken der handen betekent ook zoiets als stemmen, maar betekent niet opsteken der handen, hoewel letterlijk dat, of etymologisch dat de betekenis zou zijn. En nu we het er toch over hebben, wij kennen ook nog de uitdrukking oplegging der handen, maar hoe vaker ik het lees, hoe meer ik eraan twijfel of men dat letterlijk deed. In ieder geval kwam ik tot de conclusie dat het er niks toe doet. Omdat het gaat niet om het gebaar, maar om de betekenis ervan. En of men dat gebaar letterlijk doet, is maar de vraag. Dat is hier ook zo, opsteken der handen. Nee, verkiezen betekent het. En de vertalers hebben het in twijfel gelaten, mede omdat in hun kringen men inderdaad stemde over kerkelijke zaken. En zeker over het aanstellen van predikanten. En dan moest men hand opsteken, wie is er voor, wie is er tegen. En dat soort dingen weer. Hè? En dus heeft men dubbel vertaald. Maar in werkelijkheid, voor zover hier oudsten worden aangesteld, werd het niet gedaan door de gemeente, maar door Paulus, onthoud die. Het werd gedaan door Paulus. Zij stelden hun ouderlingen aan met opsteken der handen. Dat wil zeggen, dat deed die gemeente dan. Maar dat is de erkenning van die oudsten uiteraard. Zoals we het straks gelezen hebben in verband met voorgangers. Zet uw voorgangers onderdanig, volgt hun geloof na enzovoort. Dat is de oproep. Of men wil accepteren. U kent toch het verhaal, dat horen we vaak, dat de Heer zo weinig leraars geeft aan de gelovigen enzovoort. Ik geloof er niks van. Ik geloof dat de Heer er precies genoeg geeft. Het hele punt is, de Heer geeft ze, maar ze worden niet geaccepteerd. Men wil er toch niet naar luisteren, dus hoeft de Heer ze ook verder niet te geven. Zo zit het ongeveer. Hetzelfde geldt trouwens voor evangelisten. Waaronder ik ook reken de zendelingen uiteraard. Hè. Zijn ook evangelisten. En juist, zij zijn evangelisten. En er zijn er waarschijnlijk te weinig. Daar lees ik tenminste elke maand weer over, dat er te weinig zijn. Maar ik denk dat er precies genoeg zijn. Om te voldoen aan de vraag. Heb u dat? En niet wij bepalen of er genoeg zijn, de Heer doet dat. En wij zouden eventueel degenen die door de Heer gegeven worden als zodanig aanvaarden. Dat is het verhaal. En zo niet. Waarom zou de Heer ze geven?
Dan kun je ook zeggen dat door onderwijzing waren er ouderen.
Dat?
Door de onderwijzing waren er ouderen.
Ja, daar kom ik nu op, want de enige andere tekst waar het gaat over het aanstellen van oudsten, de enige andere tekst is Titus 1, vers 5, daar ga ik nu naar terug. Titus 1, vers 5, om die oorzaak heb ik u te Creta gelaten, opdat gij hetgeen ontbrak, er was iets niet, voorts zoudt terechtbrengen, in orde zou maken. Namelijk, en in de betekenis van namelijk, namelijk dat gij van stad tot stad, dat noemen wij dan plaatselijke gemeente eventueel, hè, dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen. En dan weet u meteen wie de ouderlingen aanstelt. In Handelingen 15, of waar waren we, Handelingen 14, was het de apostel Paulus, die stelde hun, voor hun, ouderlingen aan. Dat wil zeggen, van hoger hand werden ze aangesteld. En hier is het Paulus die Titus de opdracht geeft, dus het komt weer van bovenaf. Paulus geeft Titus de opdracht om op Kreta, want het is een eiland, hè, om op Kreta ouderlingen aan te stellen. Dus het gebeurt van bovenaf. Daarmee hebben we alle schriftplaatsen gehad waar sprake is van het aanstellen van ouderlingen. En uit al die schriftplaatsen blijkt dat het niet de gemeente is die zich ouderlingen verkiest, maar integendeel, het is God die ze aanstelt. Heb je dat nog? Eventueel de gemeente die ze al of niet accepteert. Maar dat is een individuele, een persoonlijke verantwoordelijkheid voor elke gelovige. Je kunt niet zeggen de gemeente heeft besloten of de gemeente heeft zo of zo gedaan. Dat bestaat namelijk helemaal niet. U kunt het, ik kan het, wij zijn het er mee, u bent er mee eens en ik ben het er niet mee eens. Of andersom, of hoe het maar is. Maar u hebt te aanvaarden wat God regelt en ik heb dat te aanvaarden en dat is het dan. Maar de Heer stelt ze aan van bovenaf uiteraard. De kudde kiest niet zijn eigen herders. De kudde kan hooguit de herders als zodanig erkennen en hen dus volgen. Volgt hun geloof na, aanschouwende hun wandeling tegelijkertijd. Hebben we allemaal al gelezen en meer is daar niet over te vertellen. Want die ene schriftplaats is het Paulus die ze stelt en aanwijst in Handelingen 14. Deze schriftplaats is het Paulus die Titus de opdracht geeft om hetzelfde te doen op Kreta. En de andere schriftplaats was Handelingen 20 en daar staat de Heilige Geest heeft ze aangesteld. En dat is het dan. Nou lees ik hier verder. Want hoe doet Titus dat? Is de vraag. En eigenlijk is de vraag waarom deed Paulus dat niet even zelf voor hij Kreta verliet. Want er liet hier Titus achter om dat te regelen. Waarom deed hij het niet even zelf, net als in Handelingen 20? En het antwoord heb ik van Johan Cruijff. Waar ging dat ook weer over, Harry? Dat ging over, wie, was het niet zo, wie aanvoerder moest zijn, welke speler aanvoerder moest zijn van het elftal? Wie ze tot aanvoerder moesten aanstellen. En Cruijff antwoordde, als je ze niet hebt, kun je ze niet aanstellen. En Harry Lucas was zo aardig om dat door te mailen, omdat het mijn uitspraak ook is, en die heb ik van mijn vader, maar dan niet over het voetbal, maar over het aanstellen van oudsten. Als ze er niet zijn, kun je ze niet aanstellen. En als ze er zijn, zijn ze blijkbaar van God gegeven en kun je ze alleen nog als zodanig erkennen. Dat is het hele verhaal. En het probleem op Kreta was blijkbaar dat ze er niet waren. Dus Paulus kon ze ook niet aanwijzen of voorstellen. En omdat ze er niet waren, moesten ze eerst als zodanig worden opgeleid. Maar dat is een wat erg plechtige term natuurlijk. Ja, het waren luie buiken. Ik dacht wel dat de dichter meteen zou reageren, maar... Luie buiken. Ja?
Kun je dat ook zeggen van de samenstelling? Als er geen gelovigen zijn, kun je dat in de samenstelling?
Nee, precies hetzelfde, ja. Zonen moeten eerst opgevoed worden tot zoonschap en daarna kunnen ze tot zonen gesteld worden. Dat is wat met ons als gelovigen immers gebeurt. We zijn kinderen Gods, wij worden nu opgevoed van Gods wegen. En daarna zullen we tot zoon gesteld worden als de opvoeding tenminste enig resultaat gehad heeft. En naarmate die opvoeding, tuchtiging, kastijding, enig resultaat gehad heeft. Dat is precies hetzelfde verhaal. Bovendien, de hele gemeente wordt als gemeente van oudsten beschreven. Niet alleen in Openbaring, maar al in Numeri. Maar misschien noem ik die nog wel even later. Maar u begrijpt nu langzamerhand wat Titus op Kreta moest doen. Oudsten stellen. Zorgen dat ze er kwamen. Dat wil zeggen, hij moest onderwijzen. gelovigen zodanig onderwijzen dat ze bekwaam waren om verantwoordelijkheid te dragen. Want dat is waar het allemaal over gaat en waar al die termen op slaan. Opziener, oudste, voorganger, voorstander, herder, leraar. Het dragen van verantwoordelijkheid. Dat moet men leren, niet alleen theoretisch en dus leerstellig, maar ook in de praktijk. Ik ook, ik heb veel geleerd, niet alleen van wat er gesproken werd, maar ook van wat ik gezien heb dat er gebeurde. En dan leer je hoe het moet en je leert ook hoe het niet moet. Je leert wat wel werkt en wat niet werkt. Je leert wat de gevaren zijn van sommige methoden. Je ziet ook wat de voordelen zijn van sommige methoden. En je volgt dat na. Het christendom bestaat uit traditie. Nou eenmaal. Dat wat doorgereikt is door de eeuwen. Inclusief het op zondag samenkomen. Inclusief brood en beker. Avondmaalsviering. Want er staat ook nergens in de Bijbel dat dat moet. Maar men deed het. En we doen het nog. Nou goed, daar hebben we het later over. Gij zult van stad tot stad ouderlingen stellen gelijk ik u bevolen heb. En tot Titus wordt gezegd, hetzelfde als wat tot Timotheus werd gezegd. Indien iemand onberispelijk is, ener vrouw, man, gelovige kinderen hebbende, die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaamheid. Want een opziener, een oudste dus, moet onberispelijk zijn als huisverzorger gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot de wijngeestmijter, geen vuil gewinzoeker, maar die gaat naar herberg, die de goede lief heeft, matig, rechtvaardig, heilige kuis, die vasthoudt aan het getrouwe woord, naar de leer is, et cetera, et cetera. Ik moet u zeggen, zo iemand heb ik van mijn leven nog nooit gekend. En het zijn ook niet dus de voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om als zodanig aangesteld te kunnen worden. Maar het is andersom, naarmate iemand niet beantwoordt aan dit soort beschrijving, naar diezelfde mate is hij onbekwaam om dit ambt uit te oefenen. Hebben die nog? Maar het is niet de verantwoordelijkheid van de gemeente om de eventuele oudste of opziener te meten met deze maatstaven. Ze worden namelijk niet gegeven aan de gemeente, ze worden gegeven aan Titus. En aan Timotheus, maar dat is in de praktijk dus hetzelfde, van bovenaf. Denk erom, als je, en dan citeer ik Timotheus, namelijk 2 Timotheus 2 vers 1, waar staat... Hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Dan punt 1 gaat het hier over precies hetzelfde, namelijk het stellen van oudsten. Het doorgeven van het woord, niet aan de gemeente in het algemeen, maar aan diegenen die bekwaam zullen zijn om dat woord te bewaren en ook weer door te geven. En dus... De opvoeding, opleiding, dat vind ik ook een raar woord, maar vooruit, opleiding, het is het goede woord eigenlijk wel hoor. Maar opleiding tot oudste, dat is waar het over gaat. En men zou dan meteen opletten wie daarvoor in aanmerking zou komen eventueel. En dus wordt er ook gezegd aan dezelfde Timotheus, maar dat is een brief eerder, in 5 vers 22, legt niemand haastelijk de handen op... En de handen opleggen betekent in de praktijk, heb het later over, maar betekent in de praktijk ook verantwoordelijkheid overdragen. Dat is de enige betekenis die altijd klopt. Vanaf het Oude Testament tot en met het Nieuwe. Handoplegging, het overdragen van verantwoordelijkheid. En het idee is, men zou dat niet te haastig doen. Het idee is, iemand moet eerst bewezen hebben betrouwbaar te zijn, voordat men hem iets laat dragen en voordat men hem dus de handen oplegt bij wijze van spreken. En dat is wat aan Timotheus en Titus geschreven wordt. Zo iemand moet zo zus zijn en moet zo zijn enzovoort. Dat is het ideaal. In de praktijk beantwoordt geen mens aan het ideaal overigens. En op de details daarvan ga ik verder niet in. Dat acht ik wat buiten het onderwerp te liggen, mede omdat het toch onze verantwoordelijkheid niet is. Dat wil zeggen, het is onze verantwoordelijkheid voor zover wij zelf eens opzieners aan begeren. Maar daar blijft het dan ook bij, want voor de rest worden de lui dus toch van Gods wegen als zodanig aangesteld. Maar zij moeten daarvoor het een en ander geleerd hebben in het leven. En niet zozeer aan een opleidingsinstituut. Ik geloof niet dat dat werkt. Ik geloof dat het absoluut niet werkt. Ik heb zelfs het idee, maar misschien zie ik het te negatief, dat het opleidingsinstituut mensen preventeert tot een bepaald ambt, maar het zijn er mensen die van nature daar nooit voor in aanmerking zijn gekomen. Maar doordat zij allerlei kunstjes geleerd hebben, bijvoorbeeld hoe ze mensen moeten dresseren, een soort cursus dompteur, ja. Ja, dat is het eigenlijk in dit evangelische circus, met dank aan de roeper. Maar goed, laat maar weer zitten. Dat hebben ze daar geleerd, maar normaal gesproken waren ze daartoe onbekwaam. Ik heb van huis uit iets heel anders meegekregen. Ik heb van huis uit namelijk geleerd dat degenen die bekwaam zijn, hebben het onderwijs niet voor nodig. Het onderwijs is alleen voor degenen die niet bekwaam zijn, maar de kans is veruit het grootste dat ze ook door hun opleiding niet bekwaam worden. Alleen ze worden bekwaam geacht en het wordt hun opgelegd, dan moeten ze wel, want ze hebben ervoor gestudeerd en ze zullen het toch wel weten hoe het moet enzovoort. Hebben die nog? Het is een afleidingsmanoeuvre langs welke men zelfs zich leraren opgadert, terwijl het andersom had moeten zijn. Ze moeten er zijn en we zoeken ze en we herkennen ze. En we vragen niet naar waar ze een opleiding gehad hebben. Dat heeft er niks mee te maken namelijk. Het gaat niet om het maatschappelijk uitoefenen van een of ander beroep dat beschermd moet worden ter wille van de samenleving of iets dergelijks, ter wille van de klanten. Nee, de verantwoordelijkheid ligt bij iedere gelovige. Namelijk om te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En dan wordt vanzelf de echte oudste geselecteerd. Dat wil zeggen herkend en daarna zal men zo iemand erkennen. Al gebeurt het tegenovergestelde natuurlijk ook. Men herkent hem. En wat zei Karel Hoekendijk ook weer? Daar hebben we een dienstknecht van God, laten we hem doden. Want zo gaat het in de praktijk dikwijls. Nou goed, wat moet u daar nog meer van zeggen? Niks. Het blijkt bovendien uit, die is nog voor mijn grootvader dan, met excuses en alle respect. Er blijkt dus uit dat oudsten tot oudsten kunnen worden opgeleid. En daaruit volgt weer dat het woord oudsten niet noodzakelijk betekent hoog in leeftijd. Want tot een oude leeftijd, hoge leeftijd kun je niet worden opgeleid. Die komt vanzelf namelijk. En hier gaat het om de opleiding daarvan, feitelijk. Tot Titus wordt trouwens ook nog gezegd dat hij een moeilijke job heeft, omdat de Cretenzen in het algemeen helemaal ongeschikt zijn voor dit ambt. Hè? Want er staat, ze zijn, wat waren ze ook alweer? Vers 12, de Cretenzen zijn altijd leugenachtig. Dan zijn ze onbekwaam. Kwade beesten en luie buiken. Ik geloof dat er vatzig staat in de nieuwe vertaling. Ik vind het zonde, want ik vind het een prachtige uitdrukking. Luie buiken. En van kwade beesten had ik boze beesten gemaakt. Dan allitereert het ook nog een beetje. Maar goed, het zijn plechtige termen, mooie termen voor iets wat helemaal niet zo mooi is natuurlijk. Maar goed, dat waren alle schriftplaatsen over de oudsten en de aanstelling daarvan. Waarna wij het nog moeten hebben over de diakenen. Maar dat komt na een wat langere pauze.